Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniel de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, in een vorige aflevering hebben wij gesproken over het hemelse manna, het nieuwe manna, het manna van de Messias, en Jezus wil dat geven. In zijn eigen lichaam en in zijn eigen bloed. De vraag is, hoe kan hij dat? En de Joodse leerlingen van Jezus hebben dat ook niet begrepen. Deze taal stuit iemand tegen de borst, zeiden zij. Wie kan nog naar hem luisteren? En dan heeft Jezus twee sleutels gegeven om dat te kunnen begrijpen. Namelijk het mysterie van zijn goddelijkheid en het mysterie van de verrijzenis van zijn lichaam. En zijn hemelvaart. Jezus heeft dan gezegd, neemt gij daar aanstoot aan, als gij dan de mens zo'n optie stijgt naar waar hij vroeger was, het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De eerste sleutel, het mysterie van Jezus' godheid. Iemand zichzelf te eten geven, dat kan niemand. Daarvoor moet je God zijn. Daarom zegt Jezus ook, als gij dan de mensenzoon op ziet stijgen naar waar hij vroeger was. Jezus zegt in de evangelie menige keren dingen die de grenzen van de gewone menselijke natuur overstijgen. Hij maakt aanspraak op dingen die alleen door het mysterie van zijn goddelijkheid gerechtvaardigd zijn. Als Jezus zegt tegen de lamme uw zonden zijn vergeven, dan is dat een goddelijke aanspraak waartegen de schriftgeleerden terecht protesteren, want zonde vergeven kan alleen God. Zie Marcus 2, 5 tot 10. Als Jezus zegt dat de mensenzoon heer is van de Sabbat en dat hier meer is dan de tempel, in Matthäus 12, 6 tot 8, dan is dat voor de Joden verbazingwekkend, want de tempel was niets minder dan de verblijfplaats van God op aarde voor hen. Kon iets groter zijn dan de tempel, behalve God zelf? Volgens de Joden kon er maar één heer zijn van de Sabbat, namelijk de schepper zelf die de Sabbat maakte. In Johannes 8:58 zegt Jezus, voor Abraham werd, ben ik. En daarmee eiste hij de godsnaam die God aan Mozes openbaarde. Hij eiste die godsnaam op voor zichzelf. Dat zijn schokkende uitspraken. Bij het feest van de tempelwijding zegt Jezus in Johannes 10, 22 tot 33 nog meer van zulke dingen. Hij zei dat hij één was met de Vader. Daarmee maakt hij zichzelf aan God gelijk. Wat wij met deze dingen willen aantonen is dat je zijn uitspraken over de Eucharistie ook niet kunt begrijpen als zij geen God is. Hij kan zichzelf niet te eten en te drinken geven als hij geen goddelijke kracht bezit. Daarom wees Jezus op zijn opstijgen naar waar hij vroeger was. Hij is God van alle eeuwigheid. Alleen zo kan hij zijn leerlingen zijn lichaam en bloed te eten en te drinken geven. Dat is de eerste sleutel, Jezus' goddelijkheid. De tweede sleutel, om zijn woorden te begrijpen, als hij het vlees van de mens zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan heb je het leven niet in u. De tweede sleutel is het mysterie van de verrijzenis. Toen Jezus zei, als gij de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was, En onmiddellijk daaraan toevoegt, het is de geest die leven maakt, het vlees is van geen nut, dan mag men deze twee teksten niet los van elkaar lezen. Jezus had het niet over het eten van het dode vlees van zijn lichaam. Dat zou inderdaad kannibalisme zijn. Jezus had over het eten van het levende vlees van zijn verrezen lichaam, dat door de kracht van de Heilige Geest levend gemaakt wordt en dat in hemel gevoerd wordt. Dat is de tweede sleutel voor het feit dat het nieuwe manna wonderbaarlijk is. In de Eucharistie zal Jezus zijn gekruisigd en verrezen lichaam en bloed geven. Want na zijn verrijzen en zijn hemelvaart zal zijn lichaam niet langer gebonden zijn aan tijd en ruimte. Hij zal in staat zijn zich te laten zien in de gestalte en de gedaante die hij wil. Op de weg naar Emmaus was zijn gestalte anders dan in de hof bij Maria Magdalena. Het is niet het dode lichaam of vlees van Jezus dat aan de Eucharistie ten goede komt, maar het verrezen lichaam vol van de geest die levend maakt. Jezus zei toch ook, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet, hebt hij het leven niet in u. En wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heeft het eeuwig leven niet. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, Johannes 6, 53 tot 54. Jezus verbindt hier het nuttige van zijn lichaam en bloed rechtstreeks met de verrijzenis van het lichaam van de gelovige op de laatste dag. En het vlees is van geen nut wil dan ook niet zeggen, zoals Zwingli, een van de eerste leiders van de reformatie, het protestantisme, het interpreteerde. Zwingli zei dat Jezus alleen symbolisch sprak. Maar Zwingli kan geen gelijk hebben, want Jezus zei dat zijn woorden geest en leven zijn. Wel nu, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, is de geest reëler dan de zichtbare materiële wereld. Als Jezus in Johannes hoofdstuk 4 vers 24 zegt dat God geest is, dan bedoelde hij zeker niet dat God louter een symbool is. Daarom zei Jezus ook niet, mijn vlees is van geen nut, maar het vlees is van geen nut. In zijn preek in Cafarnaum over de Eucharistie zegt Jezus 7 keren dat het eten van zijn vlees noodzakelijk is om het eeuwige leven te bezitten. Jezus zegt dus niet dat zijn vlees van geen nut is, want dan zou het vlees dat hij offerde op het kruis en het vlees dat hij aannam bij zijn menswording nutteloos worden. Maar dat is absurd. Johannes 1,14 zegt duidelijk, het woord is vlees geworden voor het heil der mensen. Jezus zegt dus niet mijn vlees, maar het vlees is van geen nut. Maar dat is de gewone alledaagse uitdrukking voor alles wat natuurlijk of aards is. In Johannes 8,15 zegt hij tot de Farizeeën: gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. De Farizeeën wezen Jezus af omdat zij zijn bovennatuurlijke herkomst niet erkenden. Zij beoordeelden hem naar zijn voorkomen. Zo geloofden ook Jezus' leerlingen de leer over de Eucharistie niet, omdat zij de bovennatuurlijke aard van het nieuwe manna niet begrepen. Zij beoordeelden het naar zijn uiterlijke verschijningsvorm. Zij begrepen niet dat Jezus zijn verrezen lichaam en bloed wilde geven, op een wonderbaarlijke wijze aanwezig onder de gedaante van brood en wijn. Als Jezus de band legt tussen het nieuwe manna en de verrijzenis van het lichaam, dan zegt hij ook niet iets dat voor het oude Jodendom als zodanig geheel nieuw was. In een oud commentaar op het boek Genesis zegt Rabbi Joshua: wie God dient tot zijn dood, zal beloond worden met het brood van de toekomstige wereld. In de oude Joodse gedachtenwereld was de toekomstige wereld een uitdrukking voor het tijdperk van de verlossing. Op dat moment zou God niet alleen de belofte vervullen dat hij de Messias zou sturen, maar de doden te laten opstaan en het zichtbaar universum te veranderen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daardoor zou je ook de schepping zelf herstellen. Als Jezus de Eucharistie zag als het rabbijnse brood van de toekomstige wereld, kon hij het niet als gewoon brood hebben beschouwd. Het was eerder een voorproef en een onderpand van de nieuwe schepping. Dat is wat Jezus in zijn preek over het brood van het leven zei. Wie het nieuwe manna van de Eucharistie eet, zal ik doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6, 54. Alleen wanneer we deze band tussen het nieuwe manna uit de hemel en Jezus' verrezen lichaam begrijpen, kunnen wij zijn onthutsende opdracht verklaren om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Maar hoe kon Jezus dit zeggen als het de Israëlieten in het Oude Testament verboden was het bloed van een dier te drinken? Want nu de schrijver van ons boek dat we hier aan het bespreken zijn, Brand Paartenzuik, denkt en zegt: alleen om dezelfde reden waarom God in het Oude Verbond verbood het bloed van een dier te drinken, droeg Jezus zijn leerlingen op zijn bloed wel te drinken. Want de levenskracht, in het Hebreeuws is dat de nefesh, de levenskracht, de nefesh van mensen en dieren zit in het bloed. En als Jezus' leerlingen wilden delen in het leven van Jezus' verrezen lichaam, dan moesten zij deel hebben aan zowel zijn bloed als zijn lichaam als aan zijn bloed. Zij moesten zijn bloed ontvangen om deel te hebben aan de levenskracht van zijn verrijzenisleven. Als hij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt hij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Je moet dus Jezus bloed drinken om deel te hebben aan zijn goddelijk levensbeginsel, aan zijn goddelijk leven. En dat is de Eucharistie. Zijn lichaam en zijn bloed eten onder de gedaante van brood en wijn, om deel te hebben aan Jezus' goddelijk leven, om zelf vergoddelijk te worden, om het zo te zeggen, met de oude Griekse kerkvaders. We komen nu aan het vijfde hoofdstuk van het boek De Joodse Wortels van de Eucharistie. En dat gaat over het brood van het aangezicht. Er zijn immers nog andere vragen. Als Jezus een nieuwe uittocht, een nieuwe exodus op gang wilde trekken, hoe dacht hij dan dat God eer zou worden gebracht als de nieuwe uittocht in zijn dood eenmaal was begonnen? Hoe zou God dan tegenwoordig zijn bij zijn volk? In de tweede eeuw voor Christus onderwees Rabbi Menahem van Galilea: in de toekomstige wereld zullen alle offers afgeschaft zijn, maar het dankoffer zal eeuwig blijven. Dat verwachtte die rabbi. Maar wat verwachtte Jezus? Brand Paarter probeert in dit hoofdstuk deze vraag te beantwoorden met een derde sleutel: het mysterieuze toonbrood. Vele dingen hierover zitten in de moeilijke beschrijving van de tabernakel, zoals dat staat in boek Exodus, hoofdstuk 25, of ook in de priesterlijke regels voor de Leviten in Leviticus 24. Dat zijn moeilijke teksten, vervelende teksten zelfs, Maar toch wijzen onderzoeken naar de Joodse context van de evangelieën erop dat Jezus het laatste avondmaal niet alleen als het nieuwe paasfeest en het nieuwe manna uit de hemel beschouwde, maar ook als de messiaanse vervulling van het toonbrood. Laten we nu een keer kijken naar Exodus 25 en Leviticus 24. In het eerste deeltje spreekt Pater over het brood van het gelaat van God. Het toonbrood wordt voor het eerst vermeld in het Oude Testament tijdens de uittocht uit Egypte. Zodra God de 10 geboden aan Israël had gegeven en het verbond met hen met een hemels banket had bezegeld, Exodus 20 tot 24, gaf hij hen onmiddellijk instructies hoe zij zijn eredienst vorm moesten geven. Deze instructies gaan vooral over de centrale plek van de aanbidding, de tent van de samenkomst, ook wel bekend als de tabernakel. Exodus 26. Mozes moest 3 voorwerpen maken die in de tabernakel bewaard moesten worden. De ark van het verbond, de houten luchter en de houten tafel met het toonbrood. De Bijbel zegt dat aan Mozes in een visioen op de berg Sinaï het model was getoond waarnaar die dingen moesten gemaakt worden. Met andere woorden, de ark, de luchter en het toonbrood waren gemaakt naar het model van een hemelse werkelijkheid. De ark van het verbond was een houten kist. Bestond uit acaciahout, maar dat hout was aan weerszijden bekleed met een zuivere laag zuiver hout. En in die houten kist, waarin de Israëlieten later de stenen tafel met de 10 geboden, het manna en de staf van Aaron zouden leggen, bovenop die ark lag een houten dekplaat waarop 2 houten cherubsbeelden moesten worden geplaatst. En de houten luchter was een kandelaar met 7 armen en was versierd als een boom of een struik overdekt met bloemen. De priesters moesten de lampen ervan voortdurend brandend houden, aangezien het de enige lichtbron was in het heiligdom. En tot slot was er een houten tafel waarop de Israëlieten het toonbrood moesten plaatsen. Het brood was niet het enige voorwerp op de houten tafel. Ernaast stonden kannen en kommen die nodig waren voor de plengoffers, dat wil zeggen voor de rituele dankoffers met wijn. Als over de tabernakel van Mozes gesproken wordt, kunnen wij dus met recht naar het toonbrood verwijzen als naar het brood en de wijn van het aangezicht. De wijn was ook anders dan van alle andere dankoffers. Hij werd niet door de priesters uitgegoten, maar opgedronken tijdens een rituele maaltijd van brood en wijn. Het toonbrood wordt in het Hebreeuws genoemd lechem hapanim, brood van de aanwezigheid. Wat betekent dat? Het is brood dat geplaatst wordt in Gods aanwezigheid, dat is voor het heilige der heiligen in de tabernakel, waar de heerlijkheid van de wolk van de goddelijke aanwezigheid boven de ark van het verbond neerdaalt. Maar deze interpretatie zegt alleen wat er met het brood gedaan moet worden, maar het is geen vertaling van het Hebreeuwse woord panim, dat aangezicht betekent. De meest letterlijke vertaling zou dan ook zijn van lichem hapanim, brood van het aangezicht. Maar dan is het brood van het aangezicht niets minder dan het brood van het gelaat van God. Zo bezin is het brood zelf, het toonbrood, in zekere zin een teken van Gods aangezicht. Het toonbrood werd voor het eerst ook aan het volk van Israël gegeven, onmiddellijk na het hemelse maal, waaraan Mozes en de oudsten op de berg Sinaï deelnamen. Het is veelbetekenend dat dit onmiddellijk erna gebeurde, omdat het verslag van het hemelse maal benadrukt dat de Israëlieten ook God zagen toen zij aten en dronken. Exodus 24, vers 9 tot 11 zegt: Mozes besteeg de berg, samen met Aaron, Nadab en Abihu, en 70 oudsten van Israël. En zij aanschouwden de God van Israël. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen en toen aten en dronken zij. Einde van dat citaat. Dus als wij de heft van het toonbrood in bijbelse context plaatsen, lijkt het erop dat het aardse brood van het aangezicht bedoeld was als een soort gedachtenis aan het hemelsmaal waar Mozes en de oudsten, terwijl zij aten en dronken, de God van Israël mochten aanschouwen. De aardse tabernakel is een zichtbaar teken van Gods onzichtbare hemelse verblijfplaats en het aardse toonbrood is een zichtbaar teken van Gods onzichtbaar hemels gelaat. In het brood van de tabernakel treedt God zelf op als gastheer op, die zichzelf bij zijn gelovigen aanwezig stelt en hun goddelijke kracht en goddelijk leven geeft. Tweede puntje. Het brood van het eeuwigdurend verbond. Behalve de korte beschrijving van het toonbrood in het boek Exodus, waarover ik zojuist sprak, staat er nog een uitgebreider verslag in Leviticus. Daar lezen we dat brood en wijn tekenen waren van zowel Gods aanwezigheid als van het verbond. Met andere woorden, dit toonbrood vertegenwoordigde het heilig verbond tussen God en de 12 stammen van Israël. Zie Leviticus 24, 5 tot 7. Hier vallen een aantal zaken op. Het toonbrood is een teken van de eeuwigdurende overeenkomst tussen God en Israël. Deze verbondsrelatie is tot stand gekomen bij de gebeurtenissen op de berg Sinaï, toen Mozes en de oudsten offers brachten aan de voet van die berg. Het toonbrood was gemaakt naar het hemelse visioen dat Mozes op de Sinaï had. Het was bedoeld als een gedachtenis aan en als een teken van dezelfde overeenkomst die God met Israël op de Sinaï sloot. Daarom waren er 12 broden van ongezuurd brood, één voor elke stam van Israël. Verder was het toonbrood volgens het boek Leviticus een eeuwigdurend offer dat voortdurend voor de Heer in de tabernakel aanwezig moest zijn. Het moest een eeuwig teken zijn van het feit dat God nog steeds bij de Israëlieten verbleef, hoewel zij niet langer op de berg Sinaï waren. En de lampen van de houten kandelaar, dat is in het Hebreeuws de houten kandelaar, de menorah. Die lampen moesten naast het toonbrood voortdurend blijven branden, zolang het toonbrood in de tabernakel aanwezig was. Denk hierbij aan onze hotslamp, die altijd brandt als de heilige hostie in de tabernakel aanwezig is. Telkens als de houten tafel uit de tabernakel werd gehaald, moesten de levieten haar met een doek bedekken. Dat staat in nummer 4, 1 tot 8. Ten derde was het toonbrood niet alleen een symbool, het was ook een offer. In het Oude Testament waren er bloedige dierenoffers, maar er waren ook onbloedige offers die dikwijls bestonden uit brood en wijn. Het toonbrood was een vorm van een onbloedig offer. Op de houten tafel werd ook altijd wierook bewaard. In het Oude Testament gaan offers altijd vergezeld van wierook om op een symbolische wijze aan te geven dat die offers naar de hemel opstijgen. Ezechiël noemt de houten tafel van het toonbrood zelfs een altaar. Ezechiël 41, 21, 22. Dit brood was dus zowel een maaltijd als een offer. Het was zowel een gave van God aan zijn priesters in de vorm van een maal, als een gave van de priesters aan hun God in de vorm van een offer. En ten vierde was het toonbrood niet zomaar een offer, het was het allerheiligste offer dat volgens het boek Leviticus elke Sabbat door Aaron en zijn hoge priesters opgedragen moest worden. Deze link tussen het toonbrood en de Sabbat is niet onbelangrijk. Wij denken dat de Sabbat een rustdag was en niet noodzakelijk een offerdag. In de tabernakel en later in de tempel van Jeruzalem werden door de priesters offers, bloedige en onbloedige offers, gebracht op Sabbat. En daarin onderscheidde de Sabbat zich van de andere dagen. Het is veelbetekenend dat het onbloedig offer dat wekelijks werd gebracht niets anders was dan het brood en de wijn van het aangezicht, het toonbrood dus. Pas na de verwoesting van de tempel door de Romeinen in het jaar 70 na Christus hielden alle offers op. Voor die tragische gebeurtenis stond tijdens de Sabbatdienst het offeren van het verse brood van het aangezicht en het eten van het brood door de priesters in het heilige centraal, in het heilige deel van de tabernakel van de tempel. Samengevat, het toonbrood vormde het centrum van de Israëlitische eredienst. Met de beroemde Ark van het Verbond en de houten kandelaar was het een van de heiligste voorwerpen in het heilige, dat is het binnenste deel van de oude tabernakel. Het toonbrood was het Sabbatoffer bij uitstek, het heiligste offer. Het was zowel het teken van het blijvend verbond met Israël als het brood van de eeuwige aanwezigheid van de Heer in de tabernakel, het brood van het gelaat van de Almachtige God. Klaarblijkelijk is het mysterieuze toonbrood volgens de Joodse schriften geen gewoon brood. In de oude Joodse overleveringen komen we bij het beschouwen van het toonbrood terecht in vrijwel dezelfde situatie als eerder ten aanzien van het paasfeest en het manna. Er is een groeiend ontzag geweest voor de mysterieuze en zelfs wonderbaarlijke aard van dit toonbrood. Nu komen wij aan een heel mooi deeltje over dat toonbrood, dat de titel heeft: Zie hier Gods liefde voor u. Dat zullen de priesters zeggen als zij het toonbrood tonen aan de mensen, aan de pelgrims. En dat is heel belangrijk voor onze Eucharistie ook. Als de priester de heilige hostie opheft bij de consecratie, zou je inderdaad ook kunnen zeggen wat de priesters zeiden over het toonbrood: zie hier Gods liefde voor u. Maar dat moet duidelijk worden, ik moet eerst verder vertellen en inleiden. In de oude Joodse overleveringen komen we bij het beschouwen van het toonbrood terecht in vrijwel dezelfde situatie als eerder ten aanzien van het paasfeest en het manna. Er is een groeiend ontzag geweest voor de mysterieuze en zelfs wonderbaarlijke aard van dit toonbrood. Eerste aspectje, het toonbrood en de priester Melchizedek. Melchizedek, dat is een raadselachtige figuur in de Bijbel. Hij wordt genoemd in het boek Genesis en ook in de brief aan de Hebreeën. Melchizedek komt daar ineens in het boek Genesis wanneer Abraham heidense koningen in het beloofde land overwonnen heeft. Nadat Abraham zijn neef Lot uit gevangenschap heeft bevrijd, voegt ineens Melchizedek, die zowel priester als koning is, zich bij hem en brengt God een speciaal offer van brood en wijn. Wie was deze geheimzinnige koning, Melchizedek? En waarom is hij in de Bijbel de eerste persoon die priester wordt genoemd? En waarom offert hij God brood en wijn en niet een stier, een geit of een lam? Melchizedek werd in de oude Joodse overlevering beschouwd als niemand minder dan Sem, de rechtmatige eerstgeboren zoon van Noach. Weet wel, Noach van de ark van het de ark van Noach, de ark van Noé. Volgens deze overlevering was Sem de naam die Noachs zoon bij zijn geboorte kreeg, terwijl Melchizedek zijn koninklijke aanspreektitel was. Melchizedek betekent immers koning der rechtvaardigheid. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus deelt mee dat ook aan werd genomen dat de stad Salem, waarover Melchizedek heerste, Jeruzalem was, de latere stad van David en de plaats waar de tempel zich bevond. Dat staat in Psalm 76, 1-3 ook. Hoe het ook zij, voor ons is van belang dat Melchizedeks offer van brood en wijn door de Joodse overlevering in verband werd gebracht met het toonbrood. Een oud commentaar op Genesis 14 zegt: en Melchizedek, de koning van Salem, brood hem brood en wijn aan. Rabbi Samuel ben Naaman zei: Melchizedek leerde hier hun de wetten van het priesterschap. Brood doelt op het toonbrood en wijn op de plengoffers. En daarop zeiden de rabbis: Hij openbaarde de Tora aan hem, aan Abraham dus. Zoals er geschreven staat, komt, eet mijn brood en drink de wijn die ik gemengd heb. In deze interpretatie wordt Melchizedek niet alleen bestempeld als de eerste koning, priesterkoning in Jeruzalem, maar wordt ook zijn offer van brood en wijn expliciet met het brood en de wijn van het aangezicht dat het toonbrood is, gelijkgesteld. Een offer dat hij Abraham voordeed. Dit is aan Abraham voort wat de later Israëlieten verder zouden doen en wat God aan Mozes zou bevelen, toonbrood. Melchizedek toonde dat dus voor de eerste keer. Voor sommige vroegere Joden was het brood en de wijn van het aangezicht ook niet zomaar een van de vele offers die ten tijde van de Exodus geformaliseerd waren. Integendeel, de oorsprong ging ervan terug tot de eerste generaties van de mensheid. En in die tijd, hebben we daar al over gesproken, waren alle mensen priester. Niet volgens het priesterschap van Levi, wiens priesterschap pas werd ingesteld nadat Israël het gouden kalf had aanbeden, maar volgens het priesterschap van Melchizedek, dat lezen we in Psalm 110, vers 4. En de gewijde offerhaven van dit eerste priesterschap bestond uit niets anders dan uit brood en wijn. Een tweede aspectje, het wonderbaarlijke brood van de houten tafel. Behalve over bijbelse figuren zoals Melchizedek, bestaat er ook een aantal overleveringen over hoe het toonbrood in de Joodse tempel werd geofferd in de tijd van Jezus. In de Mishna zeggen de rabbis bijvoorbeeld dat de afzonderlijke broden op de hoeken horens hadden. Kleine stukjes deeg die naar boven gericht waren, net zoals de horens van een stier. Deze horens maakten dat het brood geleek op het bronzen offeraltaar dat in de buitenhof van de tempel stond, waarmee ook de bijbelse beschrijving van het brood als teken en offer werd ondersteund. Enkele rabbies dachten zelfs dat er iets bijzonders met het toonbrood gebeurde wanneer het door de priesters opgedragen werd aan God. Voordat het brood naar het heilige werd gebracht om te worden geofferd, kon het op een marmeren tafel gelegd worden. Maar nadat het door de priesters aan God was toegewijd, moest het op een houten tafel worden gelegd. Dit ritueel laat duidelijk zien dat het toonbrood voor vroegere Joodse rabbis zeer heilig was, maar alleen nadat het in het heilige als offer was opgedragen. Voordat het werd geofferd was het niet meer dan gewoon brood en kon het op een marmeren tafel gelegd worden. Maar eenmaal geofferd was het heilig. En heilig in het Hebreeuws is kadosh, wat betekent apart gehouden of gewijd. Ja, heilig in het Hebreeuws, dat is apart gehouden, gewijd, een beetje apart gezet. In die hoedanigheid moest het op een houten tafel gelegd worden, net zoals het vaatwerk en het meubilair in het heilige van hout was gemaakt. Dat lezen we in Exodus 25. Een andere overlevering suggereert zelfs dat het toonbrood feitelijk bovennatuurlijke eigenschappen kreeg nadat het geofferd was. Nadat de priesters het brood uit het heilige hadden meegebracht, legden zij het op de houten tafel, zodat zij het gezamenlijk konden nuttigen, zegt de Mishnah. En volgens de Talmud was zelfs een klein stukje toonbrood genoeg om wonderbaarlijk voedzaam te zijn tijdens de periode waarin een uitzonderlijk heilige hoge priester in functie was. De Babylonische Talmud zegt: tijdens de periode dat Simon de rechtvaardige hoge priester was, gebeurde er iets zegenrijks met de omer, de twee broden en het toonbrood, zodat elke priester die een stukje zo groot als een olijf kreeg, het at en erdoor verzadigd werd en zelfs nog overliet. Hierbij denken wij aan Jezus' spijziging van 5000 mensen, de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Ze aten tot ze verzadigd waren en er bleven nog brokken over, Matthäus 14, 28. Gezien door Joodse ogen was het toonbrood, net als het vroegere manna, geen gewoon brood. Tenminste, zo dachten sommige rabbies erover dat het wonderbaarlijk brood was. En dat is niet onbelangrijk voor de Eucharistie ook, hè? Allee, voordat de consecratie is geschied, is de heilige hostie gewoon brood. He. Je mag er dan de vogeltjes geven, om het zo te zeggen. Dat is gewoon brood. Je mag er alles mee doen. Maar eenmaal de consecratie worden uitgesproken, eenmaal aan God geofferd, zoals het toonbrood, dan moet dat op een houden pateen worden gelegd, in een houden kerk worden bewaard. Het is iets speciaals, het heeft goddelijke kracht, het is iets wonderbaarlijks. Jezus haalt dat allemaal ook uit het Oude Testament en vervuilt dat allemaal. Het wordt allemaal zo mooi vanuit dat Oude Testament gezien, vanuit die oude Joodse overleveringen en hier vanuit het Joodse toonbrood.
Je suis le pain de vie qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le pain de vie qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie qui mange ma chair.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.